Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
De Perestrooikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestrooikast, aflevering 169 van de enige podcast van Nederlands die volledig oog voor het oosten heeft en geeft.
Enthousiasme straalt er weer vanaf.
Weer.
Waarschijnlijk omdat het een beetje
een stom onderwerp is. Ja, dat schrijf je zelf.
Maar wel belangrijk.
Je schrijft zelf een stom onderwerp, maar wel belangrijk.
Ja, dat kan toch?
Dat weet ik niet.
Sommige onderwerpen zijn leuk om over te praten en sommige zijn vooral belangrijk.
Ja, maar stom?
We gaan het hebben over mijnen en dat Oekraïne het grootste mijnenveld ter wereld is geworden. Ik vind dat tamelijk stom. Dat is toch een titel die je niet op je naam wil hebben?
Nee, dus de titel van deze podcast wordt een stomme podcast.
Nee, aflevering. Dan denken mensen weer dat er niks te beluisteren valt bij een stomme podcast.
Weten, wat is nou stom?
We kunnen wel met enthousiasme praten over een stom onderwerp. Je hoeft niet gelijk in de grafstemming.
Oh, oké. Nou, dan wil ik graag weten hoe dit allemaal zit, Geert-Jan.
Ja, leuk dat je het vraagt, Floris. Ik heb gesproken met James Cowan. Mm-hmm. James Cowan is...
Toen je in Kiev was.
Toen ik in Kiev was. En dat is de baas van Halo Trust. Dat is... Ik denk wel de grootste ontmijningsorganisatie ter wereld. Nederland is ook een van de donoren daarvan. En het is een enorme klus dus om Oekraïne te ontmijnen. De eerste mijnen kwamen eigenlijk al 2014, 2015. Toen is Halo Trust ook al naar Oekraïne gegaan. En dat groeit helaas nu als kool, die organisatie. En ze leiden ook honderden Oekraïners op om te helpen met het ontmijnen van 40% van het land. Niet precies 40%, maar een oppervlakte en 40% van het land ligt dus bezaaid met mijnen. Het is veel en veel erger geworden.
Mm-hmm. Even denken, 40% dat is dus minder dan de helft van Oekraïne iets.
40 is minder dan de helft, ja.
Ja. Ik zit die kaart even voor me te houden, dat is best veel. Maar dan ligt dus ook...
Maar dan ligt er niet letterlijk op elke meter een mijn.
Mm-hmm. Hoe zit het dan?
Maar dan heb je een oppervlakte, kunnen ze vanuit de ruimte zien. Dat gaan we ook straks met satellieten, gaan we ook straks bespreken met James Cowan. Mm-hmm. Dan kun je van bovenaf zien waar de mijnen ongeveer liggen, waar ze worden gemeld. En als je dat allemaal, ja, dan lijntjes gaat trekken, dan heb je een oppervlakte van 40% van Oekraïne waar mijnen liggen.
Ik snap hem. Dus maar niet binnen.
Ja.
Binnen eigenlijk in.
Aha. Dus 60% van Oekraïne is mijnvrij, laten we het dan zo stellen.
Oké. Okay.
Maar we weten dat Oekraïne heel groot is. En ze maken zelf de vergelijking met 40% van Oekraïne is ongeveer een heel Verenigd Koninkrijk. Dat dan bezaaid ligt met mijnen.
Ja, maar niet op elke centimeter een mijn.
Nee, maar het is niet zo dat je overal dan lekker rondloopt. Kijk, jij was in Gerson, dat was ook bezaaid met mijnen. Alleen je bent er niet opgestapt. Dus dan was het oké.
Okay. Ja, precies.
Maar het zit wel binnen die range.
Duidelijk. Je hebt die Cowan. Dat is geen kleine jongen, heb ik begrepen. Om laten influisteren.
Oud-generaal. Mm-hmm. Een Brit. Hij was actief in Afghanistan. Hij streed tegen de Taliban. Was ook af en toe aan het overleggen met de Taliban. Maar met name tegen IS in Irak.
Generaal van...
Basra Fallujah was hij de baas van de Britten eigenlijk daar. Mm-hmm. En als er dan een operatie Fallujah was, dan heb je dus bijvoorbeeld iemand die vanuit Amerika aanstuurt en iemand vanuit Groot-Brittannië. En dat was dus James Cowan.
Hmm.
Maar op een gegeven moment is hij overgestapt naar Halo Trust. Is hij dus gestopt met zijn werk voor Defensie. Hij is ook nog de veiligheidschef van de Olympische Spelen in Londen geweest, 2012. Dus toen moest hij in goede banen leiden.
James Bond kwam invliegen met de koningin.
Ja, dat was dus even misgegaan.
Ja, slecht hè.
Ja, maar daar was hij verantwoordelijk voor. En nu zit hij dus te ontmijnen over de hele wereld. En hij was in Kiev en daar sprak ik hem.
Aha, ik snap hem. Dat is Oekraïne, maar we laten de Balkan ook niet in de steek. Jij hebt iets met de Balkan en ik heb iets met de Balkan.
Ja.
Deze aflevering.
Ja, en dat is gewoon belangrijk om onze regio toch breder te blijven trekken.
Mm-hmm.
Maar het is wel heel veel dat we doen.
Zeker.
Het is een hele grote regio. Dus misschien toch maar geen Mongolië meer.
Wie weet. Maar Dubravka Ugrešić.
Ja.
Daar wil je het graag over hebben.
Ja, ze is overleden.
Mm-hmm.
Afgelopen weekend. En daar wil ik het graag over hebben. Het is wel een beetje raar om nu zo'n vrolijk bruggetje te maken. Want ik ga nu wel zeggen, je weet het inmiddels, alles. Ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in de Perestroikas besproken worden. Zo is er toch weer letterlijk een grafstemming ingekomen, Floris. Maar ik vind het belangrijk om haar even straks te eren.
Dat is goed. En dan kom ik ook nog met iets met Servië en Kosovo. Goed dat je het vraagt. En wat leuk is dat we heel sociaal en democratisch zijn. En abonneer je op ons, zodat je geen aflevering hoeft te missen. BNR Perestroikast. En zoek ons op in je favoriete podcast-app.
Ik ben Geert-Jan Haan.
Mijn naam is Floris Akkerman.
En dit is BNR Perestroikast.
We hebben zowaar weer eens een volkslied. Hoewel de aanleiding niet zo prettig is. Ik krijg een boek toegestopt van Geert-Jan, Dubravka Ugrešić, van Dubravka Ugrešić. Niemand thuis, weet de titel.
En hier een ander boek, Europa in Sepia.
Juist, zij is overleden, schrijfster, geboren in Joegoslavië. 30 jaar terug als banneling naar Amsterdam getrokken, waar zij de afgelopen jaren dus woonde. En jij vindt, Geert-Jan, dat iedereen dit werk moet lezen van haar.
Ja, het staat symbool voor deze tijd ook. Het bestaansrecht van landen staat onder druk. Zij schrijft over Europa dat moet omgaan met alle veranderingen in eigen landen of op het continent. Veranderingen in Rusland. Ja, we laten het Kroatische volkslied horen, maar eigenlijk wilden ze dat niet. Ze wilden eigenlijk geen Kroatische genoemd worden. Laten we maar even luisteren naar hoe ze dat zelf wel eens heeft uitgelegd.
Writers are labeled always, I mean, or put into the shelves according to their ethnicity and their nationality. And this is wrong. I mean, times changed, but nevertheless, I mean, this stubborn, you know, labeling Croatian author. What I get, for instance, is Croatian author living in Amsterdam. Or when people are very kind, then they would say Croatian-born author. I'm not Croatian-born author, I'm Yugoslav-born author. And then, why do you care what ethnicity I am? Okay.
Ik had het er nog kort over met de correspondent van de Volkskrant die een postuum over haar schreef afgelopen dagen. Ugrešić zou zich omdraaien in haar graf als ze nu zou lezen dat ze Kroatisch was. Ze was, zoals ze zelf ook aangeeft, Joegoslaaf. Betekent dat we ook eigenlijk dit volkslied dan moeten laten horen?
Maar vindt ze dan dat er geen Kroaten horen te zijn, Serviërs?
Als je verderop in het draaiboek komt, dan gaan we dat bespreken.
Oké. Komt het volkslied van Joegoslavië. Ja. Ik krijg van jou een boek toegestoken, niemand thuis. Waarom moet ik dit boek in mijn handen krijgen?
Nou, omdat we samen deze podcast opnemen en ik je gisteren van alles heb gestuurd. Ook een interview dat ik met haar heb gehouden.
Heb ik allemaal niet gelezen.
Allemaal ter voorbereiding.
Heb ik allemaal niet gelezen. Maar wat is het boek? Wat zegt het boek? Waarom neem je het mee? Waarom moeten we dit lezen?
Ik ga een aantal boeken aandragen die je van haar kan lezen. Museum van Onvoorwaardelijke Overgave. Steffi Steek in de klauwen van het leven. Europa in Sepia, niemand thuis. En dat zijn die twee boeken die ik hier bij me heb. Museum van Onvoorwaardelijke Overgave is trouwens vorig jaar opnieuw uitgegeven. Dat had niet te maken met de volledige Russische invasie in Oekraïne, maar met het feit dat Ugrešić dit boek 25 jaar geleden in Nederland lanceerde. Toen werd het wereldwijd een groot succes. En die heruitgave werd wel in sommige artikelen samengevoegd met het werk van Nausicaa Marbee over Roemenië, Lea Ipi, over Albanië. Dus over landen die niet meer zijn zoals ze waren. Daar schreef Ugrešić ook over. Hoe Joegoslavië niet alleen staatkundig uiteenviel, maar ook veranderde qua straatnamen, qua vlaggen, qua symbolen. En Daar zijn deze boeken van doordrenkt. Uh-huh. Veranderingen, nostalgie, Hugo-nostalgia. Uh-huh. Hoe gaan we daarmee om? Hoe gaat zij daarmee om? Want zij heeft dus aan de lijve ondervonden hoe de verkeerde kant ineens de goede werd en de goede kant de verkeerde.
I experienced that because Yugoslavia fell apart. I mean, it's an exclusive, I would say, experience that you suddenly overnight you are forced to belong to one part of the former of your country and to change your passport, to change your identity, to like more one part than the other, than to hate another part, and so on and so forth.
Ja, het klinkt eigenlijk natuurlijk heel actueel als je kijkt naar Oekraïne, dat nieuwe symbolen omhoog hijst en vlaggen en straatnamen en zich afstand neemt van Rusland.
Ja, ik heb dus ook nog even opgezocht hoe zij vorig jaar reageerde op die invasie. Want zij zegt dus wel, wat Rusland doet is krankzinnig. Ze zegt ook, emotioneel sta je altijd aan de kant van de zwakkere in de confrontatie. Mm-hmm. Dat is wel een mooie omschrijving. Maar de cancelcultuur die we ook zien rondom Rusland en dat alles wat Russisch is, dat noemt zij massahysterie. Een cancelcultuur die zij herkent van toen alles wat Servisch was werd gezuiverd in bijvoorbeeld Kroatië. Dus het schoolcurriculum, appartementen die mensen moesten opgeven, Servische boeken, dat soort dingen. Van de een op de andere dag is het fout.
Dus je zou zeggen, zij gaat niet de Russische cultuur cancelen?
Nee. Ze verwerpt wel een invasie. Ze verwerpt een oorlog. Ze verwerpt geweld. Maar kijk, ze zegt ook, wat zijn de gevolgen van zo'n invasie? Wie is erbij betrokken? Wie heeft erom gevraagd? We discussiëren nog steeds over of we het Russische volk wel of niet kwalijk moeten nemen dat ze niet in opstand komen tegen Poetin. Dat het volk de daden in Oekraïne niet genoeg verafschuwt. En Floris, wij waren vorige week samen bij Winternachten, literair festival in Den Haag. Daar was ook Sascha Marianne Salzman, die wij afgelopen zomer hebben geïnterviewd. En zij zegt, en daar herken ik Oekraïsic eigenlijk wel in, ik hoor niet bij een land, ik hoor meer bij een stad, ik hoor vooral bij mezelf. En Oekraïsic die omschreef dat als volgt, en ik citeer even, ik ben een individu dat weigert ergens bij te horen, maar verbonden is met mensen, met episodes, steden, sfeer. Betekent niet dat ik een vreemdeling ben. En ze zegt ook, ik praatte een keer met twee journalisten over een mogelijke column in de Volkskrant of ik als vrouw van de Balkan kon schrijven over Nederland als een voor mij vreemd land. Ik antwoordde, jullie gaan uit van een westerse fantasie over Oost-Europa, maar voor mij is dit geen vreemd land. Jullie hebben een ijskast. Ik heb een ijskast. Uh-huh. Jullie hebben een douche. Ik heb ook zeker een douche. Ik idealiseer niets als ik zeg dat er veel meer overeenkomsten dan verschillen zijn, maar dat zie je pas als je je verdiept in de feiten en niet in de historie.
Uh-huh. Goed punt.
Ja, ik vond het wel interessant.
Zeker. Dat is ook hoe we naar elkaar kijken. Momenteel in de afgelopen jaren natuurlijk tussen Oost- en West-Europa.
Ja.
En jij was fan van haar? Je bewonderde haar?
Ik waardeerde haar werk. Ik waardeerde aan haar dat zij een autonome denker was, kon zijn. Uh-huh. Wat best wel knap is, omdat iedereen toch worstelt met, zeker ook dit jaar, met hoe ga je nou om met Russen. Ik heb haar 10 jaar terug een keer uitgebreid geïnterviewd in Amsterdam. Urenlang toegesproken. Aanleiding was de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie. Een artikel dat uiteindelijk Strohalm Europa is gaan heten, maar waarin ze eigenlijk ook toen al aangaf van ja, hoe ik dit zie is dat we hebben het over Kroatië, maar dat voelt niet helemaal als mijn land. Zij is op een gegeven moment ook weggegaan, omdat in 1993 volgens mij is ze gevlucht, of 92. En toen is er in Kroatië een enorm conflict in de media ontstaan tegen haar en nog 4 andere vrouwen. Uh-huh. Dat werden de 5 heksen genoemd. Omdat deze vrouwen zich niet genoeg uitspraken tegen alles wat niet Kroatisch was. Uh-huh. En Oekraïsic schreef ook een artikel of een essay die tijd over Mr. Proper. Dat was een of ander Kroatisch blikje, merk. Volgens mij een drankje.
Dat schoonmaakmiddel, Mr. Proper.
Ja, in Oekraïne en Rusland wel volgens mij. Maar in dit geval dacht ik dat het wat anders was. Maar het komt erop neer. Kijk, ze is een schrijfster. Dus ze heeft vrijheid, literaire vrijheid. Mm-hmm. En ze wilde aangeven, jongens, Ik heb er geen problemen mee als jullie je Kroatisch voelen. Maar mag ik zelf bepalen hoe ik mij voel? Ik ben nou eenmaal Joegoslaaf. En ik ga wel mee in dit land. Want zo is het nou eenmaal geregeld. Maar even wegblijven van de hysterie. Even nadenken over wat we allemaal verbranden bij het vuil gooien. Uh-huh. Welke mensen we wegjagen. We hebben toch ook nog normen en waarden. En daar gaan we aan voorbij, was haar stelling.
Uh-huh.
Nou, en dat kwam in dat interview ook al heel sterk terug. Nou, dat was gewoon een interessant gesprek over... Ja, Kroatië gaat een stap voorwaarts maken. Althans, dat is de gedachte omdat ze bij Europa komen. Alleen, volgens mij zei ze dat toen letterlijk. Hoe zou dat over 10 jaar dan zijn? Dus eigenlijk nu. Is die stroomhal Europa misschien een veel te dun gasprietje gebleken... waar je niet aan kan vasthouden? Uh-huh. En is iedereen het nu weer allemaal zat? En wil iedereen weer verandering? Nou ja, dat soort dingen waren heel interessant om met haar te bespreken. Maar
zag zij de toetreding tot de Europese Unie dan zitten of niet?
Nou, haar analyse was dat met name Duitsland en Oostenrijk er blij mee waren. Vanwege het geld. Vanwege dat zij ook al een grote bankensector in Kroatië hadden.
Uh-huh.
Het toerisme.
Uh-huh.
En dat de open grenzen en de handel, dat vooral... voor een aantal landen in de EU. En mevrouw Merkel voorop zei ze dat hen allemaal goed uitkwam. Dat was haar analyse.
Ja, ja. Nou ja, zit er wat in toch?
Misschien iets om binnenkort op terug te blikken. Want deze zomer is het 10 jaar dat Kroatië in de EU zit. Dus, maar je moet echt haar werk lezen.
Moet niks. Opgesteld.
Bij deze een tip.
Dank je voor de tip.
Weer lekker enthousiast, hè? Nou, en toen kwam jij dus op de valreep. In plaats van dat je je even had verdiept in wat ik allemaal urenlang had voorbereid. Mm-hmm,
klopt.
Toen kwam jij op de valreep met een of ander bandje.
Ja.
Zo van, draai dit maar. Als een beginnend muzikant die graag wil dat zijn singeltje op de radio wordt gedraaid.
Ja, als Bruce Springsteen die in de jaren 70 bij de studiobaas kwam bij de uitgever, bij de platenbaas om zijn demo te laten luisteren. Ja, klopt.
Nou ben jij wel de boss.
Zeker.
We zijn met twee bossen. Dus, en ik ben een democratische bos. Dus,
ik ben een autoritaire.
Kom maar door met je bandje.
Ja, het idee ontstond eigenlijk van het bandje. Was natuurlijk het afgelopen weekend. Ik hoop niet dat we veel tijdsduidingen geven in deze podcast. Dat Poetin Mariupol wel of niet bezocht. En wie de echte Poetin was. Nou, dat horen we zo meteen later met Joost ook.
Ja, komen we in de mop op terug.
Maar er gebeurde weer zoveel op het Oekraïne vlak. Dat het soms ontgaat je eigenlijk wat in de rest van ons gebied gebeurt. En ik zag wel flarden van Vucic en Kosovo en Servië. En,
verkiezingen Montenegro.
Ja, ook. En wel of niet iets getekend worden tussen Kosovo en Servië. Dat ik dacht van, daar wil ik weer meer over weten. Maar op dat moment was Poetin alweer in Mariupol. En gebeurde weer van alles in Oekraïne. Dat ik dat Vucic en Kosovo alweer vergeten was. Dus ik dacht, er is één iemand die mij eventjes op de hoogte kan brengen. Dat is Marjolein Koster. Dus ik belde haar, maar dat liep wat krakkemikkerig, die verbinding. Dus ik heb haar het inderdaad laten inspreken. Of niet laten inspreken, zij is zo lief en aardig om dat gedaan te hebben via WhatsApp. Dus ze legt eigenlijk uit wat er is gebeurd tussen Servië en Kosovo.
Beetje context of geeft zij ook al de context?
Zij geeft, als het goed is, geeft ze ook de context.
Dit is kant A.
Ouderwetse plan.
Van jouw bandje.
Ja.
Hey Floris, jij wilde eventjes bijgepraat worden over wat er afgelopen weekend allemaal gebeurd is rondom Kosovo en Servië. Dus bij deze. Want afgelopen zaterdag hebben president Vucic van Servië en premier Kuti van Kosovo echt urenlang, volgens mij 12 uur lang, zitten vergaderen. En dat was onderdeel van de Belgrade-Pristina Dialogue. Dat is een serie van onderhandelingen waar, gefaciliteerd door de Europese Unie. En dat is gericht op normalisatie van relatie tussen deze twee landen. Nou, de gesprekken lopen al ruim 10 jaar en eigenlijk zit er al heel lang geen schot in de zaak. Er komt gewoon helemaal geen vooruitgang. Maar nu ineens wel. Of nou ja, dat is dus een beetje twijfelachtig van, is er nu eigenlijk vooruitgang geboekt of niet? Maar in ieder geval, dat is een beetje de boodschap die nu naar buiten gebracht wordt. Dus terwijl het, 3 maanden geleden echt nog flink Flinke onrust was eigenlijk aan de grens tussen Kosovo en Servië. Is er dus nu ineens een zogenaamde deal. Misschien heel eventjes terug naar wat er afgelopen december gebeurde. Toen stuurde president Vucic, of in ieder geval de regering van Servië, die stuurde het leger naar de grens met Kosovo. En zei dat ze in opperste staat van paraatheid waren, dat ze bereid waren geweld te gebruiken als dat nodig was om de Servische bevolking in Kosovo te beschermen. Nou, eigenlijk dacht iedereen wel van, nou, dit is niet zozeer een echte dreiging. Het is meer een tactiek die gebruikt wordt. Want als je dreigt, dan kan je angst aanwakkeren. Als je angst aanwakkeren, kan je druk zetten. Dat soort mechanismes. Maar ja, het voelt natuurlijk wel gewoon flink bedreigend als er de geweren op je gericht staan. Dus drie maanden geleden was het nog best wel onzeker hoe de situatie zich zou ontwikkelen. Maar wat je sindsdien gezien hebt is eigenlijk dat de Europese Unie en de Verenigde Staten onwijs veel druk hebben gezet op deze twee landen om nader tot elkaar te komen, zoals we dat noemen. Na die 12 uur vergaderen zei Borrell, de buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Unie, die zei, we have a deal. Nou, dat klinkt vrij duidelijk, maar dat was het eigenlijk niet. Want er is niets getekend. Er zijn geen handtekeningen onder de afspraken gezet. In plaats daarvan zou zijn afgesproken dat de afspraken onderdeel worden van het toetredingsproces van Servië en Kosovo tot de Europese Unie, dus bij beide landen. Wat houdt dat dan in? Het betekent onder andere dat Servië de paspoorten, nummerplaten, douanepapieren, diploma's, et cetera, van Kosovo moet gaan accepteren. Dat ze elkaars territorium respecteren. Ik even goed nadenken of er nog andere punten zijn die dan heel erg belangrijk waren voor Servië. Nou, volgens mij is dat het een beetje. Dat de facto betekent dat eigenlijk dat Servië Kosovo zou erkennen. En dat wil Vucic absoluut niet. En hij zegt dus ook eigenlijk dat was dus zaterdag.
Ja, dus is Marjolein Koster. Ik weet niet of ik helemaal goed heb geïntroduceerd. Freelance journalist, Balkankenner bij uitstek. Ze was nog in Kosovo, vertelde ze me. En waar ze zo'n stad bezocht waar de ene helft dus op de hand is van Kosovo en de andere helft van de bevolking, even kort zwart-wit geschetst, op de hand is van Servië. En ja, de reden is dat zo'n deal dus mislukt, omdat Servië daar toch moeite mee heeft om Kosovo te erkennen. En dan is er dus de volgende dag zondag.
En zondag sprak Vucic al in de Servische pers dat hij absoluut nooit iets zou ondertekenen wat legale afspraak met Kosovo zou betekenen. Want ja, hij erkent het niet als land. Dus hij wil eigenlijk gewoon helemaal niks ermee afspreken. Waarmee je dus eigenlijk kan concluderen, wat hebben al die 10 jaar onderhandelen voor nut gehad. Aan de andere kant zouden er afspraken zijn gemaakt voor een zogenaamde vereniging van gemeenten met een Servische meerderheid. Dus eigenlijk dat de Serven in Kosovo, dat gaat om volgens mij ongeveer 6%, 5 of 6% van de bevolking, dat die een soort gemeenschap kunnen zou er moeten komen, zodat hun rechten als minderheidsgroep gerespecteerd worden. Het gaat dan onder andere dat ze onderwijs in hun eigen taal kunnen krijgen in het Servisch. Dat ze gezondheidszorg in hun eigen taal kunnen blijven krijgen. Want dat is nu ook al zo. En dat Servische geldstromen geaccepteerd zouden worden. En de Servisch-Orthodoxe kerk zou ook formeel een plek moeten krijgen in Kosovo. En iets wat ik dan nu vergeten ben, is dat in ruil daarvoor, want twee partijen moeten tot een deal komen, dat Servië niet meer de toetreding van Kosovo tot internationale organisaties mag blokkeren onder deze deal. Dus dat op termijn Kosovo lid kan worden van bijvoorbeeld de Verenigde Naties, bijvoorbeeld de Raad van Europa, uiteindelijk Europese Unie. Nou, dat zou de deal zijn, maar er is niks getekend en eigenlijk weten we dus niet hoe nu verder. Want als Vucic zo hard bij volhouden dat hij... En het is namelijk niet alleen dat hij zegt ik wil niks tekenen. Hij is het ook op een aantal punten niet eens in deze overeenkomst. Dus bijvoorbeeld die vereniging van gemeenten met een Servische meerderheid. De ASM, zal ik het vanaf nu noemen. Hij vindt eigenlijk dat daar... dat dat niet ver genoeg gaat. In 2013 is er ook al een overeenkomst hierover geweest... waar meer, een soort juridische zekerheid in zit. En hij wil eigenlijk dat dat geïmplementeerd wordt. Nou, daarvan heeft de Kosovaarse overheid gezegd... dat is ongrondwettelijk. Want nou ja, we willen niet een soort aparte staat voor Serven binnen Kosovo. Prima als ze... onderwijs in hun eigen taal willen, maar we gaan dat niet helemaal... Nou ja, ze willen Kosovo wil voorkomen dat er nog meer segregatie komt dan dat er al is. Wat betekent eigenlijk deze deal? We weten het niet. Het gaat gewoon heel erg afhangen van in hoeverre beide landen zich aan de afspraken houden... en in hoeverre het de Europese Unie lukt om, nou ja, om die landen aan hun afspraken te houden... Mogelijke sancties zijn dat Europese fondsen worden stopgezet. Er zit heel veel Europees geld, vooral in Servië. Dus als Vucic zijn afspraken niet nakomt, dan zou dat best wel economische consequenties kunnen hebben. Aan de andere kant hebben we dus in het verleden ook gezien dat de Europese Unie dit soort eisen stelt, maar vervolgens dus ook niet... sancties invoert als de afspraken niet worden nagekomen. Het kan nog alle kanten op. Je zou kunnen zeggen dat het een historisch deal is. Maar ik denk dat we dat pas later kunnen zeggen... als we ook weten in hoeverre het nou eigenlijk daadwerkelijk effect heeft gehad. Dat zal alles van afhangen hoe de leiders zich nu gaan gedragen... en hoe ze het draagvlak... kunnen gaan krijgen hiervoor onder de bevolking. Nou, dat was het. Ik hoop dat je het nu een beetje begrijpt. Oké, doei doei.
Dag Marjolein, dankjewel. Ik begrijp het. Begrijp jij het? Jij begrijpt het natuurlijk al lang. Geert-Jan.
Ja, ik heb het van het weekend gewoon s'nachts gevolgd.
Precies, dat dacht ik al, ja.
Dan had ik overdag tijd voor in Mariupol.
Ja. Ik vond het wel interessant om te volgen. Ook omdat je dan heb je opeens weer die nummerbordencrisis... van december, dan gebeurt opeens dit weer. En nu houden we toch een beetje in de smiezen.
Ja, dat is dus precies het goede punt dat je maakt. Het zijn niet dingen die je als ineens moet zien. Het is allemaal stapjes, sluimerend.
Kleine dingetjes.
Vucic heeft ook nog een minister van Binnenlandse Zaken... die te pas en te onpas de meest verschrikkelijke dingen zegt... waardoor Vucic zelf weer wat zalmveger voor de dag komt. Hetzelfde geldt, hè, zoals Prigozhin en Poetin bij wijze van spreken. Je hebt altijd iemand die nog...
Een soort good cop, bad cop.
Gekker is dan jij om duidelijk te maken hoe jij ergens naar kijkt. Even ongeacht of je dan wel of niet een punt hebt. Maar de manier waarop, die is zo overduidelijk. Kijk, het is inderdaad gewoon heel interessant om meer procesmatig te blijven volgen.
Zeker.
Maar zo zijn er veel meer dingen, Floris.
Klopt.
Onze regio, het is veel te groot. We moeten afstoten. Moet echt afstoten.
Niet. We zijn één grote familie.
Jawel. Nee.
Op naar Oekraïne. Oekraïne dus, een land dat deels bezaaid ligt met mijnen. Iets wat deze man probeert op te lossen.
James Cowan, and I'm the chief executive of the Halo Trust.
Ja, dit was een 4 seconden opname van Geert-Jan met James Cowan in Kiev. Even een korte introductie, alsjeblieft, Geert-Jan.
Nou, buiten wat James Cowan net zelf zei. Halo Trust in Oekraïne zit... een beetje in het centrum van Kiev, bij Zolotiva Rota. Voor de mensen die dat kennen, naast de Noorse ambassade hebben ze een kantoor. Maar Halo Trust zit eigenlijk wereldwijd in heel veel steden. Heel veel landen. En Cowan is een drukke man, probeert met allerlei mensen in Oekraïne te overleggen. Het is een soort, hij is een soort knooppunt, om het zo te zeggen, op het gebied van ontmijnen. En na ons gesprek in Kiev ging hij ook naar de Amerikaanse ambassadeur. Daar komen we vanzelf nog even over te spreken. Waarom is het relevant om het hier nu over te hebben, Floris? Uh-huh. Omdat ik zag net nog een bericht binnenkomen van het presidentieel kantoor van Zelensky. Die aangaf dat Zelensky op dag van opname vandaag, 21 maart, in Moschun was. Uh-huh. Om daar de bevrijding van Moschun te herdenken. Eigenlijk het eerste dorpje, of een van de eerste gebieden waar Oekraïne weer voet aan de grond kreeg na die Russische invasie. Nadat de eerste gebieden werden bezet door de Russen. Maar hoe laten ze dat dan achter? Ja, vol met booby traps. Vol met mijnen. Moschun was geen ander verhaal. Totaal vernietigd. Maar ook nog eens volgeplant met mijnen. Nou, en daarom is het zo relevant om het hierover te hebben. Eén klein dorpje dat eigenlijk dan symbool staat voor een heel land. Uh-huh. Twee belangrijk inleidende vragen dan. Wat doet Halotrust dan precies in dat geval? En wat doen ze in Oekraïne? Je hoort ons gesprek in het Engels. We knippen dat op in een aantal delen, zoals we dat ook hebben gedaan met burgemeester Klitschko van Kiev. Dus eerst die twee vragen. Wat doet Halotrust precies en wat doen ze in Oekraïne?
So Halo is the world's largest mine clearance charity. We're British, we're American, we're European, but above all we're multinational. And we're in 30 countries around the world. We have 13,000 staff. Our biggest country program is in Afghanistan. Our smallest is in El Salvador. And our work is very simple. We save lives by clearing landmines, bombs, and other unexploded ordnance. And we build livelihoods because we clear the land. And once it's been decontaminated, then people can live, they can farm, they can have industry and businesses, and they can lead their lives in peace.
And what are you doing in Ukraine currently?
Well, we've been in Ukraine since 2015. And we came here in response, of course, to the war did not start last February. It began in 2014. So we wanted to help the people of Ukraine, and we built our program in the Donbass. We had people based from Mariupol up to Kramatorsk, and we were working in the Donbass clearing landmines and other unexploded ordnance from the 2014 war. So when the Russians invaded in February last year, we obviously had some serious decisions to make. And so we moved our staff, as many as we could, back from the Donbass to this area around Kyiv. About half the staff remain with us. Some were in the army. Some have other responsibilities. And so we dropped down from 430 staff to about 200. But since then, we have rebuilt, and we're now at 700 staff. And we have plans to grow to 1,200. And we are expanding out from the towns around Kyiv, the ones you're familiar with, Bucha, Brovary, etc. And we're moving along to the east and northeast to around Kharkiv, and we're moving into the south around Mykolaiv. And our plans are to move into all areas which are liberated by the Ukrainians during the course of this year and beyond.
What's deze organisatie nou gefinancierd? Wie zit erachter? Hoe werkt dat?
Een heleboel westerse landen die steunen deze organisatie. Dat zijn als het ware dus de donoren. En land als Nederland doneert ook miljoenen euro's. Daar hebben we het dan over. Ze hebben een hoofdkantoor in Groot-Brittannië. Maar ze hebben ook kantoren in Den Haag en in Amerika. Wat je verder ziet is dat het vooral westerse landen zijn die dan doneren. Uh-huh. Maar dat ze dan tegelijkertijd in derde wereldlanden of een land als Oekraïne natuurlijk hun werk doen. Uh-huh. Maar ja, hoe meer conflictgebieden erbij komen, hoe meer werk er aan de winkel is, hoe meer geld er nodig is. James Cowan zegt al, we moeten opschalen naar 1200 mensen. En dat is misschien al niet genoeg. Uh-huh. En ze hebben net een land als Mozambique mijnvrij gekregen. En dat heeft dus 20, 25 jaar geduurd.
Yeah.
En dat is een kleiner conflict als je het hebt over mijnen explosieven geweest dan Oekraïne nu.
Ja, ja. Generaal, een man die zijn sporen heeft verdiend, of in ieder geval die weet wat er te koop is in de wereld. Nog iets meer over hemzelf?
Ja, laten we even luisteren naar zijn cv volgens James Cowan zelf.
Yeah, I joined the British Army in 1982. I served in all the places that the British Army were in. I was in Germany, I was in Northern Ireland, Hong Kong, Africa. And then more recently, I was in Iraq and in Afghanistan. I was the British commander in Afghanistan. I've done some other jobs. I was the head of counterterrorism in the Ministry of Defence. And my final job was as the commander of Britain's warfighting part of the army, the 3rd Division.
The scale that Russia is fighting this war in Ukraine and doing inhuman things with all the mines, the explosives, the artillery. Have you ever seen that before?
I don't think on this scale, no. I mean, this is the first war at this scale since the end of the Second World War. And in fact, my organization was founded by an ex-British soldier who had experienced German landmines in Italy in 1944 and 1945. And he was horrified by that industrial and indiscriminate use of weapon systems. And it's sad in a way, but perhaps appropriate, that we're still here to tackle such weapons. And we're very determined to make sure that we can rid Ukraine of these landmines. But it can be done. You know, we recently made Mozambique free of landmines. It took 20 years to do it, but it's been done. And we will do the same in countries like Zimbabwe or Sri Lanka or Angola. So one day, Ukraine will be free of landmines and we will be here to help.
Aan de ene kant is een oud militair die nu dus enigszins raakvlak heeft met zijn vorige werk als militair.
Maar zeker.
Nu een iets ander pad is ingeslagen. Hoe is dat zo gegaan?
Nou, misschien even luisteren naar die switch. Maar ik vroeg hem vooral naar zijn motivatie erachter, maar ook zijn passie. Mm-hmm. Het is een Brit, hè, dus hij praat super netjes en deftig. Dus misschien dat jij de passie er niet echt vanaf hoort.
Cool British.
Maar reken maar dat hij gepassioneerd is en met volle bezieling dit werk doet.
Yeah, my time as a soldier, I look back upon with pride. It's a different time of my life. And I think I understand how wars are fought. I'm a realist. I'm a pragmatist. I understand how to organize large bodies of people and turn them into a disciplined and an effective workforce. That is why I do the job I do. But there's another aspect to this, which is that war is, you know, it is evil. It is a highly negative activity, which leads to misery and human suffering. And I understand that from my previous experience, and my job is to try and mitigate that and, you know, make sure that it is as painless as it can be. And that is not easy, but it's something I feel very strongly about.
Dat is een mooie insteek.
Hij ging in 2015 met vervroegd pensioen bij het leger, om het zo te noemen, mm-hmm. bij Defensie. En niet veel later kreeg hij deze baan, april 2015, om als CEO van Halo Trust te gaan fungeren. En hij geeft dus aan, het is eigenlijk vergelijkbaar soort werk. Alleen in dit geval ben je niet bezig met elkaar kapot maken, maar met letterlijk het redden van levens.
Ja, iets verlichten de ellende, ja. En dat doen ze niet alleen, hè? Ze opereren niet alleen, ze doen het ook samen met de Oekraïense overheid.
Ja, en daar heb ik hem ook naar gevraagd. Hoe werk je dan samen? Hij noemde al even Brovary in Kiev Oblast, in noorden van Kiev, noordoosten volgens mij. Daar wordt de nieuwste generatie ontmijners klaargestoomd. Er zijn heel veel vrouwen trouwens, en honderden vrouwen die dat momenteel doen, die de opleiding tot ontmijner krijgen. Maar er wordt ook veel gebruik gemaakt van nieuwe technologie. Ze gaan ook mee met de tijd. En er is dus heel veel contact. En Cowan die vertelt wat meer over dat netwerk en die organisatie in en met Oekraïne.
So we're working in close cooperation with the Ukrainian Army, the Ukrainian State Emergency Service, Ukrainian national non-governmental organizations and international non-governmental organizations. So it's a genuinely team effort. There are many organizations here. We are the largest. But we are very keen to work with and not in competition with others. But you ask what we're doing. We're doing a number of things. Well, first of all, we can provide risk education. So we can teach people about the dangers of touching unexploded munitions. And we reach children, we reach school teachers, we reach whole communities to make sure they understand the level of the threat. The second thing is we do survey. And this is the first essentially open source war in which social media allows people to identify and geolocate the locations of bombs, rockets, landmines. And from that open source data, we can build a picture across the country, a digital picture across the country of contamination. And from that, we then conduct survey and we go into communities and we narrow down the area which we believe to be contaminated, because you can waste a lot of money clearing landmines from areas that don't have any. And so to make sure that we are efficient and affordable, we close in that area, we make it as tight as we can, so that when we get to the next stage, which is actual clearance, we are only focusing on the areas that have the explosive contamination. So that's what we do here in Ukraine. And this is a truly vast war. There are millions of people affected, and nobody can go home, nobody can farm a field, nobody can plant a crop, mm-hmm. nobody can open a factory, nobody can run a shop or a business if there is explosive contamination. So that is why we are needed, and we intend to expand and grow to meet our humanitarian duty throughout the course of this year.
Ja, dan heeft het nu over Oekraïne, maar zijn organisatie is ook actief geweest in Cambodja.
Ja.
En wat is dan het verschil tussen Oekraïne, landmijnen opruimen in Oekraïne en landmijnen opruimen in Cambodja?
Ja, Cambodja is wel een voorbeeld dat mensen misschien ook associëren met mijnen, omdat de grens daar zo gigantisch bemijnd is en daar zoveel gruwelijke beelden altijd vandaan komen, mm-hmm. hè, van Cambodjanen die dan getroffen zijn door zo'n plastic landmijn. Ja, je komt eigenlijk op het terrein van ontmijnen na een oorlog of een conflict en tijdens een oorlog of een conflict. Nou, in het geval van Oekraïne, dan weet je eigenlijk al hoe het op dit moment zit.
Yeah. Well, our work tends to split between countries that are post-conflict. You know, we work in countries like Cambodia and Angola, in which a war happened many, many years ago. And landmines are plastic, they are hermetically sealed. And even though the war has ended in those countries, the landmines remain as dangerous as ever. So those countries are post-conflict. What marks Ukraine out from those countries is it's not post-conflict, it's in conflict. So we can only really operate in areas that have been liberated. But we don't need to wait for the end of the war. We can occupy areas that have been newly liberated, such as around Mykolaiv and Kherson, and of course up around Kharkiv. So our plan is to get into areas as soon as they've become safe enough to operate in. We are the HALO Trust. HALO means Hazardous Area Life Support Organization. We are used to hazard. We do dangerous work in dangerous places. We are still in Afghanistan. We're in Iraq. We're in Libya. We're in Syria. We're in Yemen. We've been in Chechnya. So yes, we are used to large conflicts. I think what is different about this war from many of those other wars is that they were mostly low-level counterinsurgency, low-intensity wars. This war is a large-scale, high-intensity industrial war involving the vast volumes of artillery ammunition. Landmines are being laid by the hundreds of thousands. This is a war fought between two countries that are highly industrialized and capable of producing vast amounts of munitions.
Even, ik weet niet of je het antwoord hierop weet, maar dit is een organisatie die wordt gesteund door het westerse landen, maar dus ook actief is of was in Syrië, in Tsjetsjenië, of zit daar nog, daar worden er geaccepteerd dan, of hoe?
Dat is hun standpunt. Als landen ervoor openstaan om hun organisatie en hun ontmijners binnen te laten, mm-hmm. dan doen ze het.
Mm-hmm.
Hij geeft ook aan, als Rusland zou toestaan om in het oosten van Luhansk bijvoorbeeld uh-huh. de boel te ontmijnen, dan doen ze dat. Uh-huh. Ze weten dat ze gevaarlijk werk doen, maar dat is het werk dat ze doen.
Ja.
Zolang ze maar de tijd en de ruimte en energie en geld hebben voor goede opleidingen, dan doen ze dat. Dus ongeacht de locatie, dat maakt hun echt niet uit.
Ja. En omgekeerd dus ook niet. Dus in Syrië kan ze dus ook uitnodigen.
Ja.
Omdat het een westerse organisatie is.
Ja, ja, dat kan. Ja. Nou ja, het is een NGO met heel veel westers geld, maar gericht op de hele wereld. En helaas sinds 2015 ook Oekraïne. Ik herinner me nog een reportage die Michiel Driebergen ook in 2020 heeft gemaakt in het oosten van Oekraïne, toen al om te ontmijnen en te uh-huh. kijken hoe dat dan ging. Ja, en nu zijn er gewoon gebieden totaal niet toegankelijk, maar dat heeft niet te maken met dat HALO Trust dat niet wil. Dat heeft te maken met dat het niet wordt toegestaan door in dit geval Rusland.
Ja, ja. Hoe lang gaat het duren, dit opruimen?
Ja, heel erg lang, zegt Cowan. En dat maakt het ook zo schrijnend.
Mm-hmm. Well, the rule of thumb is one day of fighting, one month of clearance. And of course, the basic unknown is that this is a war that has not yet ended. So I cannot say how many days of fighting there will be, and I therefore cannot say how many months of clearance there will be.
Ja.
Eén dag vechten staat gelijk aan één maand opruimen. Nou, we zijn nu ongeveer 400 dagen verder.
Ja.
Betekent 400 maanden opruimen. Nou, reken maar uit, Floris. Even uit je hoofd.
Heel veel.
Ik zit nu al op ruim 33 jaar. En hij zegt dus ook dat dit de meest intense oorlog is die hij eigenlijk heeft meegemaakt.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Dus grootschalig op allerlei vlakken natuurlijk ook.
Ja.
Dus de Tweede Wereldoorlog.
Ja, dus daar krijgt Oekraïne nog heel lang...
Dus is behoorlijk werk aan de winkel.
...mee te maken. Ja, maar ja, nu zie je een heleboel grenzen binnen Oekraïne... waar Rusland hun bezette gebied, dat is eigenlijk onder Sugovikin gebeurd... Waar Rusland dat zo aan het beschermen is, dwars door Zaporizhia heen bijvoorbeeld en door Gerson heen, met het idee dat Oekraïne niet verder kan opstomen als ze dat tegenoffensief gaan beginnen. Het ligt dus bezaaid met mijnen.
Mm-hmm. Je had het over die 40%.
Ja.
Ligt bezaaid binnen die grenzen.
En ja, verspreid over 40% van het land.
En dan Oekraïne en ook dat deelde door Rusland is bezet.
Ja, Oekraïns grondgebied. Ja. Ja, wat wij erkennen als Oekraïne volgens de internationale wet. Ja.
What we can see is satellite open source imagery showing Russian defensive positions, which have been growing around Zaporizhia and down to Melitopol. And we can see very, very considerable fortifications, entrenchment, wiring, and minefields being put in place. So we can begin to estimate the number of hectares contaminated. I don't think it's possible at this stage to say how many actual landmines have been used, but I think we can assume that it will be measured in the hundreds of thousands and millions, probably.
Yeah, it's always hard to try to understand the aggressor or the enemy, but sometimes it can be useful. In this case, I'm wondering, can you understand why Russia is doing all these inhuman things, using all these mines, because there will be so many casualties out of it. Can you understand?
Well, I am the chief of a humanitarian organization, and it is the responsibility of a humanitarian organization to remain neutral. We actually would go and work on the Russian side of the line of control if we were ever given permission. I don't think we will be given that permission, which is sad, but we have a responsibility to help people, whether they be Ukrainians or Russians. So I'm not taking sides in this war. I would simply point to people's responsibilities under the laws of war. There is treaty law and there is customary international law. And I would point particularly to questions of proportionality. And it is evident to me that whilst Russia is not a signatory of the landmine ban treaty and is therefore not bound to the ban on landmines that Ukraine is a signatory to. Ukraine, it's a landmine ban treaty that bans only anti-personnel mines. So Ukraine is not using anti-personnel mines, but Ukraine is entitled to use anti-tank mines. But Russia is not bound by that treaty, but it is bound by laws of proportionality, and it is using these weapons, cluster munitions, artillery ammunition, bombs, rockets, missiles, and landmines. It is using them indiscriminately, and that is a war crime, and it should not be happening. And I condemn it.
Dus Oekraïne laat ook mijnen achter, maar Rusland laat ze voor alles en iedereen achter.
Ja, je hebt antipersoneelmijnen en antitankmijnen.
Mm-hmm.
En je hebt dus ook nog internationale conventies en afspraken. En Rusland houdt zich eigenlijk totaal niet aan de afspraken. Want, nou ja, laat ik het anders zeggen. Rusland heeft dus geen internationale verdragen ondertekend. Uh-huh. En daarom hoeft het zich naar eigen zeggen niet aan afspraken te houden. Maar dan nog kun je het wel onmenselijk vinden. En buitenproportioneel wat ze doen.
Ja, ja. Oekraïne heeft het wel ondertekend?
Ja.
En die samenwerking met de Oekraïnse autoriteiten, ja, die is dus nodig. Hoe ziet die eruit?
Ja, Ja, je hoorde net al een stukje daarover, over die samenwerking. Maar misschien interessant om van Cowen te horen dat die samenwerking op alle niveaus plaatsvindt. En dan loopt het gesprek ook nog even door.
Well, the Ukrainians are extremely professional, extremely courageous, very dynamic. They're very determined to get at this contamination quickly. And we have a very happy and effective working relationship with them. We work with the State Emergency Service. I've had meetings this morning with them. I'm very impressed by their work, and we're here to help them. We want to help train them. We want to help equip them. We have a good cooperation with both the army and the police. And we've also called on ministers, and there is now a new minister with responsibility for coordinating the work of all the various parts of the Ukrainian government, and we welcome that because this is such a vast problem, it needs very close cooperation. And of course, we are also, as the largest operator here, working closely with our colleagues in other demining organizations.
What does Ukraine need regarding this? What are the challenges? Because you were saying, like, okay, we need to provide them, we need to help them. They have the knowledge, they have the skills, but they don't have all materials. What do they exactly need?
So what Ukraine needs is assistance. And the world is, as we know, giving weapons to help win the war. But actually, we need to help win the peace too. And we need to get Ukraine back into economic production. I have heard people quote figures of between 25 and 40% of Ukraine's available agricultural land not being planted this spring. That's a huge amount. This is one of the world's great wheat producers. And if it is not producing its crop of sunflowers and wheat and other crops, then it is not going to feed the world. And that is not only a disaster for Ukraine, but it's a disaster for the world, which relies upon Ukrainian grain. So that is why they need to do this work. So what do they need, is your question? They need help with training, which we can provide. They need help with equipment, which donor countries such as the United States, Britain, Germany, the Netherlands. And perhaps I could just pause on the Netherlands for a minute, because your country has been extremely effective in its support for the Halo Trust here in Ukraine. You haven't just supported us since last February. You've been supporting us many years before then. You're a very consistent and stable donor, and you have plans to be consistent and stable well into the future. So I'd like to say thank you to the Dutch people and the Dutch government for your support. It's really very, very important. So that is what we need. More money for clearance, and money buys more training for more staff and more equipment.
And what's the hardest part if you go into the field? What's the hardest part for all your people and for the Ukrainians?
Well, landmine clearance is essentially a highly repetitive activity in which, if you do the drills properly and you're properly trained, you will be safe. But human error born of that repetition is something that we are very, very hard on. We need to make sure our staff are properly trained, highly professional, and capable of clearing not just one or two or three, but not just 100, not just 1,000, but what will turn out to be hundreds of thousands of landmines. And to do it safely requires very, very high professional standards. So that's the thing that keeps me awake at night, is making sure that my staff remain safe.
Ik kan me voorstellen, Gerrit-Jan, als je met een oud-generaal praat, dat je toch ook even de oorlog aanstipt voor de gang van zaken daar.
Ja. Maar je hoort hem zelf af en toe al zeggen, ik ben nu de baas van een neutrale humanitaire organisatie.
Ja, dat geloven we niet. Dat geloof ik wel, maar ik kan me voorstellen dat hij zijn gedachten niet laat gaan over hoe de oorlog zich ontwikkelt.
Nee, ik ga hem ernaar vragen. En tussen de regels door denk ik dat je wel kunt lezen hoe hij erover denkt. Laat ik alvast de voorzet geven. Hij zegt in feite, je moet denken in ways en in means. Oftewel, je moet denken in doelen en in middelen. Als je doelen wil bereiken, namelijk je wil Oekraïne ondersteunen en ook het liefst zo snel mogelijk, ja, dan moet je ook de middelen daarvoor leveren. En dat is in feite wat hij zegt. Het lijkt hem verstandig dat het Westen, als het een doel heeft om Oekraïne goed te steunen, dat ze daar ook zo snel mogelijk dan de juiste middelen voor geven. Dat is hoe je dan een juiste oorlog zou moeten voeren. Als je daarin een partij kiest. Even over wat er nu gebeurt, dat Russische voorjaarsoffensief, dat is niet geslaagd op dit moment, kunnen we wel zeggen. Dat zag Cowen in ieder geval wel aankomen. Want achter de schermen zei hij al van ja, combined arms, daar heeft Rusland niet zoveel kaas van gegeten. Dus die verbondenheid van wapens, dat samenwerken tussen allerlei groepen.
De luchtmacht en de grondtroepen.
En zelfs met cyber en noem maar op. Het Oekraïnse counteroffensief, dat moet nog wel van de grond komen. Dus wat kan je erover zeggen, meneer Cowen?
Well, I think it's very early to tell. I mean, I have a military opinion, but I don't think it's appropriate for me as the leader of a humanitarian organization to share my kind of strategic vision for what's likely to happen. I think we must hope that Ukraine and its supporters in the West are able to end this war as quickly as possible, because sadly, I don't think the Russians want to end the war, and therefore it is up to Ukraine and the West to end it as fast as possible. My concern is that if the West is not able to support Ukraine properly, the war will drag on, and that would be to no one's benefit. It will mean more and more suffering, human suffering, well into 2024 and beyond. So the best thing that can happen is for the West to help Ukraine win this war as quickly as possible.
Met dit antwoord neem je natuurlijk geen genoegen, hè? Zo, te weinig to the point. Dus je zet nog één keer in, begrijp ik.
Ja, en daarna laten we hem doorlopen tot aan het eind van het gesprek. Maar nog één keer, wat is winnen?
Hup, Geert-Jan.
Well, what does it mean to win a war if there are already so many casualties and so many people lost?
You mean by that there is no winner in a war like this, you're right. You know, I mean, the damage, the pain has been inflicted and will continue to be inflicted. And Ukraine will be poorer and weaker for this war, and Russia will be poorer and weaker for this war. But that does not mean that Ukraine should not win. Winning means Ukraine having its territory back and being reunited within its sovereign borders. But what I would say as an ex-military man is that the ends of winning need to be matched by the ways and means. And where there is a discrepancy between the desire for Ukraine to win and get all of its territory back, if that's not matched by the means to make it possible, then there is a discrepancy which is illogical.
Final question about those people I met in Uzhhorod. So people from Donetsk, from Mariupol, Severodonetsk. You're doing a great job. Your organization is doing a great job in eastern Ukraine as well. But once Ukraine has the territory back, has liberated territory, like in Kharkiv area or in Kherson, how long does it take for people to safely return to their houses, to the environment, because there are still so many explosives?
Well, it will take as long as it takes to clear it, and the rate of clearance will be dependent upon the means. You know, if more money is given, then more people will be trained and the faster it will be done. And if less money is given, it will take much longer. And what then will happen is that people will take matters into their own hands. They will go back into their houses and they will attempt to clear these devices themselves, and they may well find themselves being killed or maimed in the process.
And my final question about you. You travel a lot through Ukraine this year, and can you maybe mention a place where you've been that was really striking, that's really on your mind all the time?
Well, I think, you know, the place, I always look to the positive, you know. And the day before yesterday, I visited our training at Brovary, and there I saw hundreds of Ukrainians being trained to do landmine clearance. They're not being trained to kill people, they're being trained to save people. And that's incredibly uplifting. And many of them are women. You know, I mean, many of the men of Ukraine are being mobilized and conscripted into the army. And that means that a previously very male world of landmine clearance is suddenly very open to women, who are excellent deminers, by the way. So, you know, they are now, this is such a great example of people taking agency, empowering themselves to take control of their own future destiny. And that's the very positive and uplifting message I would like to leave you with.
And are you aware of the fact that you're doing a very important job, that it's, yeah?
I don't do the job. You know, I just lead this. I'm a facilitator. I take my hat off to, I salute the brave men and women of Ukraine who are doing the actual demining. They're on their hands and knees every day clearing these landmines. It's dangerous work. You know, they're the people who are doing an important job, not me.
Thank you for your time.
Thank you.
Ja, wat blijft er bij jou hangen na dit gesprek? Was je al bezig met dit onderwerp?
Nee. Maar we blijven hangen tot het einde. Dat de vrouwen mijnentrainers worden. Ontmijningstrainers worden. En ik denk dat het een fractie is van wat je ziet. Hoe die maatschappij van Oekraïne. Ja, hoe de vrouw denk ik de rug gaat vormen of gaan vormen. Als die mannen aan het front sterven. Of getraumatiseerd. Beschadigd. Fysiek, lichamelijk terugkomen. En dat je op veel meer plekken nu vrouwen ziet die het land nu dragen.
Ik had er geen tijd meer voor, maar mocht jij weer naar Kiev gaan en dan naar Brovary kunnen, dan zou dit best interessant zijn om eens te gaan kijken.
Zeker.
Het brengt mij tot slot weer terug bij het begin van onze Perestroikast, toen het kort over Kroatië ging. Want in een van die boeken van Dubravka Ugresic gaat het over hoe Kroatië, een land met 4 miljoen inwoners, maar liefst 500.000 veteranen op een gegeven moment kent. Dat was 10 jaar terug ongeveer. Ik weet niet de actuele data. Dus 1/8 van je bevolking heeft in het leger gediend. Verwacht daar ook privileges voor. Of is gehandicapt. Kortom, een enorme impact op de samenleving. En ja, als je nadenkt over die mijnen. Hoeveel mensen daar slachtoffer van worden. Of je nou in het leger zit of burger bent. En dan hebben we de rest van de gevechten nog niet eens meegenomen. Of de bombardementen. Oekraïne is zo beschadigd. En het eind is dus ook volgens Kouwen nog niet in zicht. En het is zo intens. Dat ik toch wel een beetje vrees voor het scenario. Dat Dubravka Ugresic het over Kroatië beschrijft. Een land met ongelooflijk veel pijn. En een pijn die heel lang nog voelbaar blijft.
Zeker. Pijn die nu al zichtbaar is.
Ja. Hoe moeten we nou een bruggetje maken naar de mop? Elke keer hebben we daar moeite mee, want elke keer hebben we het over zulke deprimerende onderwerpen natuurlijk.
Nou, gewoon Joost bellen.
Oké.
Dan komt het wel goed.
De echte Joost.
De echte Joost.
Joost?
Joost.
Hallo?
Ja, hallo.
Hoeveel Joosten bestaan er?
Ja.
Joost 1, 2, 3, 4. Hoeveel domme gangers heb jij, Joost?
4 broers, die lijken precies
op. Ja, precies. Ja. Soms denk ik wel dat ik eentje zie rondlopen. En dan denk ik, ja, is het nou Joost of is het toch zijn dubbelganger?
Ah, ik heb in ieder geval 1, dus een tweelingbroer.
Ja, en we vragen dit omdat het nieuws over die dubbelgangers, dat laait weer op, hè?
Ja, dat klopt. Poetin was afgelopen zaterdag op de Krim, hè, Sevastopol. Hij was in Mariupol, hij was in Rostov. En er gingen allemaal weer beelden over van, kijk, dit zijn allemaal verschillende gezichten met verschillende onderkinnen, met verschillende oren. Ja, dit verhaal gaat al jaren. Ik heb al jaren geleden al wel eens een filmpje op YouTube erover gezien. En er zijn ook gewoon heel serieuze politicologen die zeggen dat inderdaad Poetin dubbelgangers heeft. Ja, ik vind het altijd een beetje een raar verhaal, want hoe kun je iemand zo precies op een ander laten lijken? Maar goed, je hebt ook van die soort rubberen maskers, hè, die je over je hoofd heen kunt trekken helemaal. En ja, dan lijkt het wel heel erg soms. Dus ja, wie zal het zeggen?
Ik ga wel eens carnaval vieren en heb ik een masker van Floris.
Is dat een grap?
Ja.
Nou, dat zou kunnen, toch?
Oh, wat, ja, dat je een masker van mij hebt of dat het een grap is?
Ja, dan ben ik verkleed.
Oh, ja.
Het carnaval. Maar mensen denken dan dat ik niet verkleed ben.
Ja. En denken meteen dat het Floris.
Ja.
Natuurlijk. Ja,
en dan kunnen ze aan mijn oren zien, want dat is het geloof ik toch, Joost. Aan de oren van iemand kun je zien of het een echt persoon is of eventueel een stuntman.
Dat klopt. En er is trouwens een heel vreemd verhaal dat al wel 8 jaar oud is. In een Duitse krant heeft de ex-vrouw van Poetin, Ludmila, heeft ooit gezegd dat haar echte man, de echte Vladimir, niet meer leeft. Zij zat in een klooster ergens, had ze zich teruggetrokken. En ze zei in het interview, de echte Vladimir is al lang omgebracht. Diegene die nu voor president speelt, dat is een Jakut. Iemand uit Jakutië.
Ja, die snapte ik.
Het gekke is dat verhaal eigenlijk nooit is opgepikt. Misschien hebben andere media gedacht van, nou ja, die is gewoon doorgedraaid daar in dat klooster. Maar goed, ik heb het altijd onthouden. Ik vond het een opmerkelijk verhaal.
Of je hangt, Joost, als je het oppikt en het doorvertelt. Uit het raam.
Ja, nou ja, goed. Het stond in een Duitse krant. Ik neem aan dat Russische media toen hier en daar ook wel hebben opgepikt. Maar Het is geen groot verhaal ooit geworden. Dat is toch wel eigenaardig, want dat was wel bijzonder.
Ja. Zit natuurlijk wel bij die gebeurtenissen van Poetin afgelopen weekend op de Krim en in Mariupol en Rostov. Er zit wel enige trucage in de beelden, want laten we het zo zeggen, Poetin die zelf achter het stuur plaatsneemt en om 3:00 s'nachts door Mariupol rijdt en dan bij mensen aanklopt. Zo van, nou, ik ben hier toevallig. Mag ik even binnenkijken of uw badkamer een beetje mooi geremonteerd is? Ja, weet je.
En zelfs zijn excuses aanbiedt dat hij zomaar komt binnenvallen.
Nou, ja, ik ken nog wel een paar andere Oekraïners aan wie die excuses mag aanbieden.
Het is natuurlijk allemaal tamelijk in scène gezet. Want je ziet ook maar een klein clubje mensen daar staan. Wie zijn dat? Hè? Ik bedoel, zijn het acteurs? Zijn die daarop geselecteerd? De bewoners die wel wilden? En we hebben gezien dat er op de achtergrond iemand schreeuwt van dit is allemaal nep. Circus. Uh-huh. En die beelden die zijn vandaag ook van de Kremlin-site gehaald. Het was allemaal toch duidelijk in scène gezet, lijkt mij. Maar het lijkt er toch wel op dat hij in Mariupol zelf was. Als hij het zelf was, natuurlijk. Want dat is de grote vraag.
Ja. Nou, ik vind nou wel tijd voor een mop. Duurt me te lang.
Dat is wel een mooie inspiratie voor een mop.
Ja, nou ja, goed.
Ja, zeker.
Ja, zeker. Kijk, die Poetin en zijn dubbelgangers, die hebben vreselijke fitties met elkaar.
Dit is de mop, hè?
Ja, echt. Onderling. En ze hebben voortdurend ruzie. Namelijk over de vraag wie er met Alina Kabayeva mag slapen.
Ja, dit was hem dus.
Ja,
ja, dit was hem.
Ja, ik snap hem.
Ja, je weet wie Alina Kabayeva is, Geert-Jan, hè?
Alleen als hij dood is, dan wie slaapt er dan? Dan kan de echte niet meer. Dan slapen alle dubbelgangers dus eventueel met haar. Met deze turnster.
Maar hij heeft ook nog dubbelgangers.
Dat zou kunnen, ja. En die slapen dan weer met de dubbelgangers van Poetin. Ja, ja. Ja. Wie zal het zeggen?
En met dubbelganger Joost.
Peskov werd er trouwens van de week gevraagd. Is het nou waar dat Poetin dubbelgangers heeft? Waarop Peskov zegt, ja, het hangt er vanaf welke Poetin je het vraagt.
En dit is dus niet een mop, maar ik vind deze wel grappig.
Ja, ik vind wel grappig.
Ja.
Dit was een bonus.
Ja, gratis en voor niks.
Nou.
Dankjewel, Joost.
Ja. Bedankt.
Ja.
Ik vond hem dubbel zo leuk.
Ja. Ha, ha.
O, zo.
Ajeto.
Zou Peskov dubbelganger zijn?
Ik vind wel dat die Poetin, die kan duizenden speeches per jaar geven. Hoe doet iemand dat, hè? Peskov, duizenden ontkenningen per jaar. En nog één ding, hè. Voor zoveel dubbelgangers vind ik wel dat ze opmerkelijk vaak zeggen dat ze er niet waren en er niks mee te maken hadden.
Ja.
Aito.
Paka. Dag Joost, dankjewel.
Paka.
Het is toch nastam niet? Zeggen ze toch altijd?
Ja, ja, zeker. Ja, inmiddels niet meer, hoor. Maar dat ging altijd over Oost-Oekraïne. Nastam niet.
Ja. Nastam tjoetjoet. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, dag.
Nastam nogge.
Doeg. Aju.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.